Gemeente, aan de orde van behandeling voor vanavond, vanmiddag moet ik eigenlijk zeggen, is vraag en antwoord 96 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 96 van zondag 35. Vraag en antwoord 96. Wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord is dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Gemeente, het eerste gebod was: ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heer uw God. Ik ben het. Geen anderen naast mij of in plaats van mij. En nu gaat het over de gesneden beelden. Is dat nou eigenlijk niet zo'n beetje hetzelfde, dat eerste en dat tweede gebod? Is dat nou niet zo'n beetje aan elkaar gelijk? In de Rooms-Katholieke Kerk zegt men van wel. Daar voegt men de eerste twee geboden samen. En hoe komen ze er dan toch aan 10, zult u zeggen? Nou, in het tiende gebod, daar brengen ze een splitsing aan. Ge zult niet begeren uw naasten huis, dat zou gebod 9 zijn. En de rest, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naast is, dat zou 10 zijn. Nou is dat laatste sowieso wel erg gewrongen, om daar 2 geboden van te maken. Het is ook gewrongen om het eerste en het tweede gebod samen te voegen tot gebod 1. Dat is ook erg gewrongen. Waarom doet de Romeinse Kerk dat? Dat samenvoegen. Dat doen ze om duidelijk te maken: beelden maken mag niet als het om de afgoden gaat. Maar in de kerk, als het om de heilige gaat en om het kindje Jezus en Maria, dan mag je dus gerust beelden maken, maar dat mag alleen niet als het om de afgoden gaat. Dat zou in het eerste gebod geboden, verboden zijn. En dan is de beeldendienst daarna, zoals die in de kerk plaatsvindt, die is dan geoorloofd. Ja, daarom voegt men het eerste en het tweede samen. Maar het is duidelijk dat dat wel erg gewrongen is. Nou moeten we natuurlijk wel toegeven dat het eerste en het tweede gebod wel iets met elkaar te maken heeft. Het is het vervolg erop. In het eerste gebod staat dat God alleen maar gekend en gediend en geliefd wil zijn en geloofd en geprezen. Alleen God en niemand naast hem. In het tweede staat hoe hij moet worden gediend. En natuurlijk wordt dan die heidense beeldendienst, die wordt natuurlijk afgewezen. Natuurlijk is dat zo. De Bijbel die spot met de afgoden van hout en van steen. Die spot met die oren die niet horen en die ogen die niet zien. We hebben ervan gezongen, psalm 135, psalm 115 is daar ook zo'n psalm van, waar de spot wordt gedreven met de afgoden die oren hebben maar niet horen, ogen maar niet zien, voeten maar niet gaan. Ze geven geen geluid door hun keel, die dode dingen van hout en steen. Natuurlijk is dat zo, dat dat in de 10 geboden ten scherpste wordt afgekeurd. Maar gemeente, in het tweede gebod gaat het toch nog iets verder. En dat heeft de uitlegger van de catechismus ook heel goed gezien. In het tweede gebod is toch nog wat anders aan de orde dan alleen die andere goden nevens hem, die dan inderdaad door alle volken buiten Israël in beeldvorm werden geëerd. Want dat was in de oudheid bijzonder, hè? Zeer, zeer bijzonder. Moet u even nagaan. Alle volkeren rondom hadden goden die je zien kon. Die je kon opstellen in een tempel. Die je kon meenemen als je op reis ging. die in je huis kon plaatsen, waar je ook maar wilde. Allemaal goden die een beeld hadden, een beeldenis. En Israël, in de tempel was geen beeldenis. Ze hadden een God die je niet zien kon. En ze hebben nog steeds een God die je niet zien kon. En wij hebben nog steeds een God die wij niet zien kunnen. Dat is in de oudheid uniek. Hè? Uniek. Ook dat is het bewijs dat Israël en de kerk de ware godsdienst hebben. Een beeld van God wordt niet gemaakt. En de islam, die er dan nu ook nog is, hè, die is pas uit de 7e eeuw. Ja, die heeft dat dan uit het jodendom, uit het Oude Testament overgenomen. Ook die hebben een godsdienst zonder beelden. Maar dat is overgenomen uit het unieke Oude Testament. In de oudheid is het volstrekt uniek geweest. Een volk dat een God dient, die je niet kon zien en die niet werd afgebeeld. En dat is in het tweede gebod nu aan de orde. Dat God nog kan, nog mag, op welke manier dan ook, afgebeeld worden. Dat kan niet en dat mag niet op geen enkele manier. Dat is de spits, de kern van het gebod. Hè? Dus men mag niet zeggen, wij dienen de schepper van de hemel en van de aarde, God, onze schepper, en die gaan we maar eens dienen in die en die en die van. Daar was het gouden kalf in de woestijn zo'n gruwel. Want ze zeiden, dit zijn uw goden die u uit Egypteland uitgevoerd hebben. Ze gaven voor dat ze geen andere god dienden. Maar ze dienden hem wel in de vorm van een kalf. En Aaron vroeg om juwelen, sieraden. En als Mozes hem er dan later op aanspreekt, wat heb je toch gedaan aan Aaron, hè, dat gouden kalf? Dan zegt hij, ja, het volk gaf mij die sieraden en dit kalf is eruit gekomen, alsof dat vanzelf ging. Ja, dat is wel een heel opzichtelijke smoes natuurlijk. Als Aaron dan zegt, ik heb die sieraden van het volk gekregen en ik wierp ze in het vuur en dit kalf, alsof dat vanzelf gaat, dat is eruit gekomen. Ja, nou ja, dat is een gruwel, hè, dat je God gaat dienen in de vorm van een kalf. Hè, wat ook Jerobeam, de zoon van Nebat, deed met zijn heiligdommen in Bethel en in Dan, na de scheuring van het Rijk. Hij deed Israël zondigen, want hij zei dat het Israëls God was. Maar het waren de stierkalveren van Bethel en van Dan. God wil niet in zo'n gedaante worden vereerd. Dat wil God niet. Daar gaat het over in het tweede gebod. Je zult God niet afbeelden met iets zoals je dat in de hemel ziet, of op de aarde, of in de wateren onder de aarde. We hebben het ook in Deuteronomium gelezen. Die driedeling, hè, van de schepping, van de zichtbare schepping. Bij de hemel moeten we dan niet denken aan de plaats waar God woont, maar dan moeten we denken aan het firmament dat we boven ons zien. En je gaat dus God niet zeggen, dat is zo, die is als de zon, die is de zon. En die is de maan. En die is de sterren. De sterren zijn God. Dat zijn onze God. Hè? Zon, maan en sterren. Of de wolken. Of de regen. Of de donder. En de bliksem. En de vogelen des hemels. Zo ga je God niet afbeelden. Alsof hij niet meer zou zijn dan de zon en de maan en de sterren en de natuurverschijnselen die we aan de lucht zien. En de vogels die door de hemel vliegen. Alsof hij niet meer zou zijn dan het schepsel. En ook niet wat op de aarde is. Je gaat God niet afbeelden als een mens. Je gaat God niet afbeelden als een stierkalf. Of als een leeuw. Of welk ander dier dan ook. Ook niet. Ook niet als een vis in de wateren die onder de aarde zijn. Of als een draak, een zeedraak. Zo gaan wij God niet afbeelden. En dat alles kwam bij de volkeren rondom voor. Dat ze hun goden in die vorm afbeelden. En Israël is altijd in de verzoeking gestaan. Altijd, alle eeuwen door, in de verzoeking gestaan om daaraan toe te geven. Ze hadden ook zoiets apart. Als de heidenen vroegen, waar is nou jullie God? Waar is die nou? Laat hem dan eens zien. Dan moesten, dan mochten zij zeggen, onze God is toch in den hemel. Hij doet al wat hij behaagt. Maar die heidenen namen daar geen genoegen mee. Die zeggen, laat die goden eens zien. Wij hebben ook allemaal zichtbare goden. Waarom jullie dan niet? En Israël is altijd in de verzoeking geweest om daaraan toe te geven. Om dan ook maar te zijn zoals die volkeren rondom, wereldgelijkvormig ook in de godsdienst. En dan ook maar een beeldenis te maken van God. Hem te vergelijken met iets wat in de hemel is, of iets wat op de aarde is, of iets wat in de wateren onder de aarde is. En God zegt dat hij dat niet wil. En waarom wil God dat nou niet hebben? Wel, omdat dat de Heere zo omlaag haalt. God is onvergelijkelijk. God is almachtig, op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Wie op de aarde is met hem gelijk te schatten, zongen we uit Psalm 89. Die zongen we niet voor niks. En je mag God niet gelijkstellen aan het schepsel en het schepsel niet aan God. Dat is heidendom. Dat is heidendom. En daar mag men in Israël niet aan vervallen. Men mag niet zeggen, de God die wij ons uit Egypteland heeft uitgevoerd, ziet er zus uit en zo uit. En dan van God iets maken alsof hij gelijk is aan een schepsel, aan een ding. Het onderscheid tussen de schepper en het schepsel zal altijd moeten blijven. Tussen de maker en het maaksel, tussen de formeerder en zijn formeersel, dat zal altijd moeten blijven. Daarom kun je God niet met een boom vergelijken, niet met een eikenbos, niet met een houten paal, niet met een steen, niets, niets van dat alles. Je kunt niet zeggen, dit is onze God. Hè, zon, maan of sterren is onze God. De natuurverschijnselen zijn onze God. De dingen die hij gemaakt heeft zijn onze God. Nee, dat is een maaksel. Hè? Er is een oneindig onderscheid tussen de schepper en tussen het schepsel. Daarom mocht Israël God niet afbeelden. En we hebben daarvan gelezen. In Deuteronomium 4. Dat de Heere God door de mond van Mozes tegen de Israëlieten laat zeggen, wacht u nou dat gij er niet toe komt om dat wel te gaan doen. Hè? Dat je me gaat afbeelden op een manier zoals ik niet wil. Iets in de hemel, iets op de aarde, iets onder de aarde, ook daar wordt dat onderscheid dus gemaakt. Dat moet je niet doen, want je hebt ook bij Horeb geen gedaante gezien. Toen ik met u sprak uit het midden des vuurs. God was op de berg Sinaï. Hij kwam neder op die berg. En de berg donderde en bliksemde. Maar de donder is niet God en de bliksem is niet God. Dat is de stem van God. Dat zijn de pijlen die hij afschiet. Maar dat is niet God. En wat zagen ze dan? Ze hoorden wel zijn stem. Ze hoorden dan die machtige stem. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgevoerd hebt. Ze deinsden terug toen ze die stem hoorden, want ze konden de stem van zijn woorden die haast niet verdragen. Ze vroegen aan Mozes of hij voortaan maar tot hen wilde spreken, want ze konden het niet. Ze konden het niet verdragen, die machtige stem. Maar ze zagen. God liet zich niet zien. Niemand kon zeggen, ik heb de Heere gezien en hij zag er zus en zus en zus en zo uit. Dat kon niemand. Hè? God is degene welke niemand van de mensen zien kan, nog ooit gezien heeft. Hè? Dus niet heeft gezien en ook niet kan zien. Hè? De onzienlijke God, schrijft Paulus toch in een van zijn brieven. Hè? De onzienlijke God. He, Mozes, toen hij de Israëlieten uit Egypteland leidde, die deed dat in het geloof als ziende de onzienlijke, staat er in Hebreeën 11. Als ziende de onzienlijke. Niemand van de mensen heeft hem ooit gezien en kan hem ooit zien. Jezus zegt het ook zelf ook trouwens. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Ik wijs u ook op de geschiedenis van Mozes, Aaron, Nadab en Abihu, de oudste twee zonen van Aaron en de 70 oudsten van Israël. Zij mochten een eindje verder de berg Sinaï op. Het volk moest onderaan blijven, er was een omheining geplaatst. Ze mochten niet naderen tot de berg, maar Mozes en de 70 oudsten en die paar mensen die ik u net noemde, die mochten even wat verder. En dan staat er, zij zagen de God van Israël. Ja, zagen. En hoe zag hij er dan uit? Er staat onder zijn voeten was als het werk van saffierstenen. Onder zijn voeten. Als de glans, de gestaltenis des hemels in klaarheid. Dat zagen ze. En een verdere beschrijving. Die volgde niet. Dat kan ook niet. Meer hebben ze ook niet gezien. Als de saffierstenen, als saffierstenen, het waren niet eens saffierstenen. Het was als saffierstenen onder zijn voeten. Onder zijn voeten. En de gestaltenis van de hemel in zijn klaarheid, dat zagen ze. Ze zagen een helder licht. Hè? Johannes de Patmos ziet de steen jaspis gelijk. De steen jaspis gelijk en Sardius in helderheid. Ezechiël ook, hè, als hij de Heere ziet op zijn hoge troon, dan ziet hij ook alleen maar die glans van Hasmal. Hè, wat dat precies is, dat weten we niet, maar Ezechiël noemt dat de glans van Hasmal. Die zag hij, de heerlijkheid van God, maar meer ook niet. Hè. Als Jesaja in de hemel opgetrokken wordt, dat voorbeeld zal ik u ook nog geven. Dan staat er, ik zag de Heere zittende op zijn troon. Dan staat er wel zien, ik zag de Heere op zijn troon. En hoe zag hij eruit, Jesaja? Daar zijn we benieuwd naar. Hij zegt, zijn zomen, de zomen van zijn kleed, die vervulden de tempel. Dat is alles wat er staat. De zomen van zijn kleed vervulden de tempel. God is niet te beschrijven. Mozes mocht alleen zijn achterste delen zien, weet u wel. Toen hij aan de Heer vroeg, toon mij uw aangezicht. Toen zei de Heer, niemand zal mijn aangezicht kunnen zien en levend kunnen blijven. En toen stelde de Heer hem in de kloof van een steenrots en hij trok voorbij. God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid, riep hij met een machtige stem. Die de schuldige geen zins onschuldig houdt. Vergeldende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen. Tot in het derde en in het vierde geslacht. Hij hoorde die stem der woorden. God trok voorbij. En toen zag hij iets van de achterzijde van de Heer. Ook zelfs Mozes kon het aangezicht van God niet verdragen. Hoe dicht is Mozes niet bij de Heere geweest? Zijn aangezicht blonk, hè, toen hij de berg afkwam. De kinderen Israëls, die konden er niet eens naar kijken. Zo blonk Mozes aangezicht, omdat hij in de tegenwoordigheid van God was. Maar zelfs Mozes heeft de Heere niet kunnen zien zoals hij in feite, in werkelijkheid is. Want hij is de onbegrijpelijke, onnavolgbare. Hij is de God die alles en alles overtreft. En daarmee wordt dus in de Bijbel, gemeente, zijn grootheid benadrukt en die mogen wij niet omlaag halen. Als je dat maar uit je hersens laat. Wacht u, zegt Mozes, wacht u. Je hebt immers geen gedaante gezien bij de berg, hoor. Wacht u, dat God niet gaat veranderen in de gedaante van een os die gras eet of zo. Of van een mens. Of van iets wat in de hemel of op de aarde is. Wat het ook zij. Wacht je dat je de Heere God je niet gaat voorstellen als zoiets. Want dan haal je God naar beneden. God is geest. Een voor ons onbegrijpelijk wezen en nochtans niet verre van en ieder van ons. Hij woont hoog en hij ziet zo laag. in de hemel en op de aarde. Hij woont bij een mens die van een verbrijzeld hart en van een verbrijzelde geest is. Hoog wonen, nochtans laag zien. Maar we hebben God niet in onze broekzak. We hebben met God niet geknikkerd op het schoolplein. Wacht je dat je de Heere God omlaag zou halen. En dat zou je doen als je God zou willen voorstellen als iets wat hier beneden is. Ja, het is waar, er wordt in de Bijbel wel gesproken over Gods hand. En over Gods voeten, die de ganse aarde doorwandelen, zijn ogen. Zijn oren die hij neigt, zijn innige wanden die rommelen. Er wordt wel mensvormig over God gesproken, maar dat betekent absoluut niet dat er God een mens is zoals wij. Dat is hij niet. God is geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid, zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. God is geest en geen vlees zoals wij vlees zijn. Maar dat God ogen heeft, dat betekent dat hij alles ziet. En anders kun je ons niet duidelijk maken dat God alles ziet en alles hoort. En dat hij barmhartig is, hè, dat zijn ingewand rommelt, dat wil zeggen dat hij barmhartig is, maar niet dat hij darmen heeft zoals ik darmen heb. Zo is dat niet, hè. Maar dat is bij wijze van spreken, opdat wij ons iets bij God zouden kunnen voorstellen waar hij mee bezig is en wat hij doet. Maar verder is hij de onvergelijkbare. God kan op geen wijze worden afgebeeld. Want ik zei al, dat haalt God alleen maar naar beneden. En bovendien al dat beelden maken van God, wat dus in de oudheid altijd gebeurde bij alle volken. Hun goden hebben ze allemaal afgebeeld en Israël heeft ook altijd in die verzoeking gestaan. Dat is alleen maar om over God invloed uit te oefenen. En dat kan ook niet. Dat moeten wij ook bedenken. Hè? God is de onvergelijkbare. Hij is ook de God die je niet voor je karretje kunt sparen. Hij is niet de God die mijn zaakjes wel eens even opknapt. En die ik kan inschakelen. Om te doen datgene wat ik zo graag wil. Dat kun je ook als een naam zien. Hè? Ik ben dit ik ben. Ik zal zijn dit ik zijn zal. Dat wil zeggen, je kunt op me aan. Je kunt volledig op me aan. Ik heb geen dubbele bodem en ook geen dubbele agenda. Maar het betekent ook, ik laat je niet door jou eventjes manipuleren. En voor je karretje spannen. Dat gaat ook niet op, hè? Dat wil dat ook zeggen. Ik blijf die ik blijf. Ik ben die ik ben. Je kunt niet tegen God zeggen van, ja, wilt u mij eventjes, dat eventjes voor mij in orde maken? Nee. Dat gaat zo niet, hè? Dat gaat zo niet. God gebruiken voor jouw intenties, dat is niet mogelijk, alsof jij over hem beschikken kunt. Kijk, en dat beelden maken, dat had daar toch wel iets van, hè? Men sjouwde die goden daar en daar naartoe waar men wilde. Men nam ze mee in de oorlog. Want dan dacht men, ziezo, we hebben onze goden bij ons. En dat zou Israël dan ook, hè? Als ze een beeld van God hadden, dan zouden ze denken, God heeft ons uit Egypteland uitgevoerd, maar we hebben zijn beeld bij ons op weg naar Kanaan. En kijk eens aan, nou zal het goed komen in de strijd. Hè? We nemen zijn beeld gewoon mee en dan zal hij voor ons strijden. Dat gaat niet, hè? Dat mocht ook met de ark niet. In de dagen van Samuel, weet u wel, die kent de geschiedenis. De ark was niet een beeld. Dat was iets van de troon van God in het heiligdom, maar niet een beeld van God zelf. Maar ze dachten, als we de ark maar meenemen in de strijd tegen de Filistijnen, dan komt het goed, hè? Dan zullen we de overwinning krijgen. Nou, dat ging mooi niet door, hè. Want de Filistijnen wonnen en namen de ark zelfs buit. En na omzwervingen kwam die pas in Israël terug, hè. Dat heeft de Heere erg beschaamd gemaakt, dat God voor jouw karretje spannen, hè. En dat is nou het gevaar, hè. Als men God kan afbeelden, als men God zich kan voorstellen, zo en zo en zo is hij, dan kun je met hem doen en laten wat je zelf wil. Dan kun je hem desnoods, als je op reis gaat, meenemen, een klein beeldje van God meenemen, als een soort garantie dat je onderweg voor gevaren blijft bewaard en zo, hè. Dat moet allemaal niet. God moet God zijn en blijven. En wij moeten hem God laten blijven. Trouwens, Weet je wat je dan krijgt? Als wij God gaan afbeelden, dan krijg je een God die het beeld is van de mens. En het is andersom. Hè? Wij zijn naar het beeld van God geschapen. In gerechtigheid en heiligheid. En dat naar het beeld van God geschapen zijn, betekent overigens niet dat wij uiterlijk op God lijken. Met ons lichaam. Want daar is dus geen sprake van. Maar dat betekent dat wij op God leken. Want we zijn het beeld kwijtgeraakt. Leken. In de zin van zoals God is en doet, zo deed ook Adam en Eva. Typisch een paar van hem. Dat kun je wel zien aan hun spreken, hun doen, hun laten. He, rechtvaardigheid, heiligheid, liefde, geduld, vrede. Zoals God het is, zoals God doet. He, zo deed de mens. He, dat is dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Maar als wij beelden van God zouden gaan maken, dan zou je een God krijgen naar het beeld van ons, hè, zoals wij hem graag zouden zien. En zouden denken, zo moet God zijn. En dat is de omgekeerde wereld. Wij zijn naar het beeld van God geschapen, niet anders. Op. En om al die redenen, lieve mensen, stond er dus in de tempel van Jeruzalem en ook in de tabernakel in de woestijn geen beeld van God. Er waren wel cherubs op de wanden van de tabernakel geborduurd. Hemelgestalt op palmbomen lezen we. He, dus er waren wel versieringen aangebracht in de tabernakel. Maar er was geen enkel beeltenis van God. Geen gelijkenis is er van hem gezien. Heere, wie is u gelijk? Wie is u gelijk? Ik ken er geen. He, Jesaja in hoofdstuk 40. He, waarmee zullen wij God vergelijken? Welke gelijkenis zullen we op hem toepassen? En het antwoord dat Jesaja geeft is dat kan helemaal niet. God gaat dat alles ver te boven. Dus de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met het gouden kalf, was een heel erge zonde, omdat men daarmee de hoogheid, de majesteit van de schepper van de hemel en de aarde aantastte. Men maakte hem gelijk aan een sterfelijk iets. Dus God mogen we niet afbeelden. En hoe zit het dan met Jezus? Hoe zit het dan met Jezus? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Nou ja, beelden van Jezus maken om hem daardoor te vereren, dat is wel duidelijk, dat doen wij niet. Hij wil in de hemel door ons gezocht en gediend worden. Daar is hij, niet in een beeld. Daar is hij, aan de rechterhand van zijn vader. Daar moeten wij onze ogen op richten, onze harten opwaarts in de hemel heffen. Daar wil hij door ons worden gezocht, waar hij thans is. En niet in een beeld. Maar bijvoorbeeld een zondagsschoolplaatje van Jezus zegent de kinderen. En de goede herder met schapen. Ja, kan dat wel dan? Mag dat wel? Mogen we Jezus afbeelden? Nou, zijn goddelijke natuur is niet af te beelden. Laat dat duidelijk zijn. Maar Jezus is ook mens geworden. Hij is ook ons vlees en bloed geworden. Als we de Heer Jezus ons voorstellen en indenken als een man van Nazareth, kind geweest daar, opgegroeid daar, toen hij 30 jaar oud was, gaan prediken, gekruisigd, gestorven, begraven, de man van smarten. Ja, dan doen we daar natuurlijk op zichzelf geen verkeerd aan. He, hoe de Heer Jezus er precies heeft uitgezien, dat weet geen mens. Er zijn geen afbeeldingen van hem en ook geen beschrijvingen van hem. Ik zou bijna zeggen, gelukkig maar niet. Gelukkig maar niet, want wat wij mensen er allemaal voor verkeerd zijn en naars mee zouden doen. Hè? Het is gelukkig maar dat niemand precies weet, zo zag Jezus eruit. Maar als wij hem voorstellen als een mens, zoals die toen leefde in Kanaan, in die tijd, ja, dan hebben we het natuurlijk wel bij het rechte eind, want hij heeft wel ons vlees en bloed aangenomen. Hè? Tegenwoordig heb je wel eens, dat hebben we onlangs nog een keer gelezen ergens, in de krant, dat iemand zei van, ja, kijk, om Jezus nou een beetje dichter bij de mensen te brengen, zou hem eigenlijk ook als een mens van deze tijd moeten afbeelden. En die stelde voor eigenlijk een gruwel om op de kansel te vertellen. Maar het is wel waar, ik heb het gelezen. Die stelde voor, nou, om nou dicht bij de mensen te komen, moet je Jezus maar in een spijkerbroek afbeelden. He, dan breng je hem in ieder geval dicht bij de mens van vandaag, he, van heden. Ja, jongens. Zo is het natuurlijk niet. Je kunt alles wel aanpassen aan de mens van heden. Jezus is een mens geweest zoals die in Nazareth leefde in die tijd. Hè? Zoals daar de gewoonten waren, zoals daar ook het uiterlijk was. Hè? Zo is de Heer Jezus op deze aarde geweest. Als we hem zo indenken, dan doen we daar niet verkeerd aan. Want hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij werd ons in alles gelijk. Daarom heb ik er ook op zichzelf geen bezwaar tegen als de Heer Jezus op een zonderschoolplaatje of zo wordt afgebeeld als de kindervriend of de goede herder. Heb ik op zichzelf geen bezwaar tegen. Maar we moeten wel bedenken dat we niet precies weten hoe Jezus eruit zag. En dat die prentjes niet als bidprentjes moeten dienen, zoals dat in de Roomse kerk gaat. Hè? Bidprentjes om Jezus in dat prentje te vereren. Dat is denk ik uit den boze. Nou, ik denk het niet alleen, ik weet het ook wel zeker, dat uit den boze is. Hè? Maar het ligt dus met de Zoon anders dan met de Vader. Hè? De Vader heeft ons vlees en bloed niet aangenomen. De Zoon wel. En de Geest is alleen gezien in de gestalte. Hij was geen duif, maar de gestalte van een duif. Dus daar kunnen we ons in die zin ook nog enige voorstelling van maken. Maar de Vader, God, de Vader en ook de goddelijke natuur van de Zoon en van de Heilige Geest, die is niet af te beelden op geen enkele manier. Nou kunnen we ons natuurlijk, nou zouden we ons in deze preek kunnen beperken tot het maken van beelden van God, dus in de letterlijke zin van het woord. En daar hebben we het ook over gehad dat dat niet mag. Het is geen tekeningen van God, God ziet er zo uit, God als een oude man of God als net of dat. Dat is allemaal uit de boze. Nou zouden we kunnen denken dat we daarmee klaar zijn. Maar wat ook veel gebeurt, beste mensen, daar wil ik toch ook even de nadruk op leggen. Dat is dat we in onze gedachten ons een beeld van God maken, zoals wij dat willen. En dat gebeurt ook veel. He, dat we ons God voorstellen als iemand die alles maar goed vindt. Zoals dat de dag van vandaag wordt voorgesteld. He, God en Jezus, ja, nou ja, een vriend van zondaren. En dan wordt het al gauw dat hij de zonde goed zou keuren. He. He, de Heer Jezus was inderdaad een redder van zondaren en een vriend van zondaren. Hij heeft nooit de zonde goed gekeurd. He, maar ja, tegenwoordig wordt het al gauw van, ja goed, alles kan en alles mag en God vindt alles goed. En God die alleen maar liefde is. En niet kan toren. Eeuwig verderf en zo. Nou, dat is ondenkbaar bij God. We willen God maken zoals men die graag heeft. Hè? Een God waar je op kunt steunen als nodig is. En voor de rest, laat me zitten. Hè? Ja. Zo'n God willen heel veel mensen wel hebben. Zo'n God zou erg populair zijn. Hè? Een God waar je wat aan hebt als het er echt om draait. Hè? En dan kun je bij hem terecht. En ja, als soort EHBO of als laatste hulp bij ongelukken. LHBO desnoods, hè, laatste hulp bij ongelukken. Nou, en maar voor de rest niet te veel sores. Niet te veel zorgen over God en dat God iets van je vraagt. En dat het op een bepaalde wijze gediend wil worden. Nee, zo'n God liever maar niet. Hè. Dus een God zoals wij hem graag zouden willen hebben. Zo worden er wat een beelden van God gemaakt. Helaas ook in de kerk. En van Jezus. Jezus als een grote revolutionair, als een wereldverbeteraar. En dat soort dingen. Dat is ook allemaal, valt ook allemaal onder het tweede gebod. Hè? Gij zult u geen beeld maken van God in de aardse kaders, jouw kaders. Zoals wij denken dat het moet. En dat het hoort. Hè? Dus niet een God die alles goed vindt. Maar ook, maar maak alsjeblieft ook van God niet een tiran. Of een huichelaar. Alsjeblieft niet. De vaderen, de Dordtse vaderen op de Dordtse synode kregen dat verwijt van de remonstranten. Omdat ze de uitverkiezing leerden, dan werden ze verweten dat ze van God een tiran zou willen maken. Die zomaar zonder blikken of lozen het grootste deel van de mensen in de hel werpt. Een tiran. Een huichelaar, hè, die wel belofte geeft, maar als je er niet bij hoort, hoor je er toch niet bij. Dat verweten de remonstranten de Dordtse vaders. En dat verwijt, daar verdedigen ze zich ferm tegen, hè? Want zo is God niet en zo leren wij God ook niet. Hè? Dat maken ze ook echt duidelijk in die leerregels. Maar laten wij dat nou alsjeblieft dan ook maar niet doen, hè? Van God een tiran maken, want dat is de Heer natuurlijk ook niet. Hij is rechtvaardig en heilig, absoluut. Absoluut, heilig en rechtvaardig. Hij is ook goed en barmhartig. Hij is veel barmhartiger dan dat wij ons kunnen voorstellen. Hij is in ieder geval veel barmhartiger dan dat wij zijn. Vele malen barmhartiger dan dat wij zijn. Houd dat in ieder geval maar voor ogen. Maar je mag dus het godsbeeld niet plooien naar eigen goeddunken. Dat je dus zegt, ik heb liever een God die streng is. Alleen maar streng en op zijn strepen staat. En recht is recht. Nou, dat is ook bij God zo. Maar trek dat niet eenzijdig. Hij is ook barmhartig en genadig. In Christus. In het evangelie. Dus maak van God niet een Sinterklaas. Die toch allemaal wel cadeautjes uitdeelt aan stoute kinderen. Dus je mag eigenlijk best ook wel stout zijn en zondigen. Dat maakt niet uit, want het cadeautje krijg je toch wel. Zo moeten we God niet maken. Ik bedoel het eerbiedig hoor. Ik bedoel het strikt eerbiedig wat ik zeg. Maar maak van God ook niet een dictator. Niet een soort Adolf Hitler toch. Daarmee zou je God toch ook niet willen vergelijken. Alsjeblieft toch. Niet. Dus het gaat er wel om dat onze godsbeelden die wij in onze gedachten maken, dat die naar het woord zijn. God is echt wel mans om in zijn woord te zeggen hoe hij is. En dat zegt hij ook, hoe hij is. Dat staat in het woord. Dat kunnen we uit het woord opmaken. Dan is hij en rechtvaardig en heilig. En goedertieren en barmhartig. En dat een komt niet in mindering op het ander. God is echt wel bij macht om dat zelf te zeggen. Wij hoeven dat echt niet te veranderen. En aan te passen aan ons denken. Dat mogen wij zelf ook niet doen. Want dan maken wij een verkeerd beeld van God, dan zetten wij hem eigenlijk een mombakkes op. Om het zomaar eens te zeggen. En dat is een grote zonde, hè. God je voor te stellen zoals hij niet is. Daar kom je ongetwijfeld beschaamd en bedrogen mee uit. En daar terg je de Allerhoogste zeer mee. Dus luister altijd nauwkeurig naar het woord. Zo is God, zoals hij in zijn woord zich aan ons heeft geopenbaard. Dat godsbeeld dat hij van zichzelf tekent, zoals hij is. Zo mag hij geloofd en vertrouwd worden en gediend. En dat staat er dan ook, hè? Als u goed kijkt. Wij mogen hem ook, hè? Op geen allerlei wijze afbeeld, dat is het eerste. We mogen hem ook op geen andere wijze vereren. Dan dat hij in zijn woord bevolen heeft. Dus God is niet alleen bij machten om in zijn woord te zeggen, zo ben ik, laat God God. En ga daar niet aan zitten sleutelen, naar je eigen believen en indenken. Maar, dien hem nou ook zo. God zegt niet alleen hoe die is en wie hij is, dat zegt hij ook, maar ook hoe hij gediend wil worden. Hoe hij gediend wil worden. En dat is de doodsteek, lieve vrienden. Dat is de doodsteek voor iedere eigenwillige godsdienst. En die is er ook altijd, hè? Die was er in Israël al. Hè? Voorbeeld. Nou ja, denk eens aan de zonen van Aaron. Ze waren nog maar net gewijd tot priester. Nog maar net. Samen met hun vader en hun beide broers. Gewijd tot priester Nadab en Abihu, de twee oudste zoons. En God had gezegd dat het altaar alleen maar mocht worden aangestoken. De offeranden alleen maar mochten worden aangestoken met vuur van het altaar zelf. Niet vreemd vuur van buitenaf. He, dus als men bijvoorbeeld het heilige inging om het reukoffer te doen, dan moest het vuur van het reukoffer moest stammen van het brandofferaltaar. Het vuur wat de Heer zelf aangestoken had. Bij de inwijding van de tempel had God zelf dat vuur aangestoken. Dat was door God gegeven. En er mocht niet vreemd vuur van elders geïmporteerd worden in het heiligdom. Dat moest heilig vuur zijn. Maar de zonen van Aaron die deden dat gewoon. Die brachten gewoon zelf vuur mee. En u weet wat er gebeurde. Schrikkelijk. Het vuur van de hemel verslond aan Aarons oudste twee zonen. Hij die hoge priester zou zijn. Nadab was er een van de tweede zoon. Ook hij hield er gelukkig nog twee anderen over. Eleazar en Itamar. Maar die twee oudsten moest hij missen. Een geweldige slag was dat. Maar dat was vanwege eigenzinnige godsdiensten. Dat was omdat ze God niet dienden zoals hij in zijn wet had gezegd. En ze wisten het zo goed. Ze wisten het ongetwijfeld. Oh, zo goed. Hè? En een ander voorbeeld. Denk eens aan David. Hè? Als hij de ark opbrengt naar Jeruzalem. Van Kiriath Jearim naar Jeruzalem. Dan zetten ze daar die ark van God op een wagen. Waar runderen voor staan. Die runderen struikelen. En dan is er Uza die de ark probeert tegen te houden. Maar het had zo allemaal niet gemogen, David. David was daar verantwoordelijk voor. Het had allemaal zo niet gemogen, David. Je wist heel goed. Hè. David wist als de beste dat die ark gedragen moest worden met de handbomen. Dat is een zaak van eerbied toch immers. Dat kan toch zo niet gebeuren. Dat mag toch zo niet gaan. Zo maar een paar voorbeelden om u te laten zien dat God gediend wil worden zoals hij zelf in zijn woord bevolen heeft. U kunt ook denken aan Ananias en Sapphira, maar Nieuw Testament is voorbeeld te noemen. Daar gaat het om het dankoffer van de liefde. De dienst aan de armen. Ja, ze wilden ook wel meedoen, die twee. Het was ook heel goed dat ze mee wilden doen, maar ze wilden ten halve bij meedoen. En ten hele worden geëerd. He, alsof ze alles gegeven hadden. Maar ze hadden ondertussen de helft verstopt. En daar woedde ook een vuur des Heren, he, want ze vielen beide dood neer. He, bij Petrus aan zijn voeten. He, huiveringwekkend. Er kwam vrees over de ganse gemeente. He, want zo had de Heere God het offer van de dankbaarheid van de liefde niet bedoeld. Zo niet. He. Dat is vals. Dat is vals. Dat is de Heilige Geest tergen. He, dus dat ziet u. Uit die voorbeelden ziet u. Ik zou er nog wel veel meer kunnen geven, maar ik laat het daarbij. Uit die voorbeelden ziet u dat God gediend wil worden zoals uit het woord blijkt. Hè, in eerlijkheid en in oprechtheid. En tegenwoordig, wij leven in een tijd waarin alles aangepast moet worden. We kunnen natuurlijk denken aan de Roomse kerk hè, met al zijn misbruiken. Dat is ook erg. Hè, dat daar de christelijke leer zo verduisterd wordt door allerlei rites en priesters en een altaar en weet ik het allemaal. Hè? Wierook en dat soort dingen. Hè? Allemaal dingen die in de Nieuwtestamentse eredienst niet meer thuis horen. Dat is in Gods woord volledig duidelijk. Maar ja, ook in het protestantisme hè, past men de moraal bijvoorbeeld aan. Hoe zullen leven? Hè? Hoe je dan christen moet zijn, dat passen we maar aan de huidige stand van zaken. Als het bijvoorbeeld gaat over homoseksualiteit. Ja, dat moet allemaal kunnen. Dat moet allemaal ook in de kerk allemaal kunnen. En de relaties die moeten ook ingezegend kunnen worden. Hè? Ja, en nu spreekt men nog over zegenen, maar binnenkort wordt het inzegenen. Dan wordt het toch officiëler. Hè? Dat gaat, van het najaar gaat dat erdoor. Daar kun je zeker van zijn. Hè? Dat komt de najaar op de synode aan de orde. Niet onze synode gelukkig, maar toch wel van de grootste kerk hier van Nederland. Hè? Althans de grootste protestantse kerk. En dan zie je dus dat men voortdurend bezig is om God en zijn woord naar je hand te zetten. En de dienst van God, ja nou, als die zus kunt, dan kan het ook wel zo. God wil in het woord gepredikt worden, maar ja, in de kerkdiensten doe ik mijn, ja, is het woord vaak ook bijzaak geworden. Hè? En 10 minuten, kwartiertje, en voor de rest is het kaarsjes aansteken en rommelerij. Hè? En ja, ja, God wil door de prediking vandaag zalig maken. En dat zeg ik dan niet om op anderen te fitten of te keffen, maar gewoon om duidelijk te maken, wij moeten God dienen. Niet op een andere wijze dan dat hij in zijn woord bevolen heeft. Dan laat je God God. En als je God lief hebt gekregen. En het verlangen is in je om zijn geboden te onderhouden. En zijn inzettingen te doen. Dan wil je ook niet anders meer dan God dienen. Zoals hij in zijn woord gezegd heeft. Dan ga je niet meer op avontuur. Dan ga je niet denken van ja, maar zus kan het ook en zo kan het ook en zo kan het ook. Hè? En Gods woord zegt er helemaal niks van. Maar je doet maar wat aan. Hè? Je doet maar wat aan. Nee, dat kan maar niet meer. Dat schuw je dan. Dat merk je dan. Hè? Dat is het leven der dankbaarheid. En de 10 geboden staan in het kader van het leven van de dankbaarheid. Wij willen dan niet anders meer. We moeten niet anders, maar we willen ook niet anders meer. Dan God dienen zoals hij zelf heeft gezegd. Zoals hem welbehagelijk is. God is echt wel bij machten om zelf te zeggen hoe die gediend wil worden. Nou, daar hebben we de Bijbel voor. Daar zegt God hoe die door ons wil gediend worden. Ook in het dagelijks leven, maar ook in de kerk. En God wil wel, zegt, is echt wel bij machten om dat zelf te bepalen. Daar moeten we niet van afwijken. Daar mag niet van afwijken. Ja, want dan ga je zelf op de stoel van God zitten. En je haalt God omlaag. En je zult God, God laten blijven. Hoor je dat? Je zult God, God laten blijven. En anders niet. Dat is het tweede gebod. Trek toch de Allerhoogste niet naar beneden. God is echt God. En hij blijft ook God. Hij past zich echt niet aan ons aan omdat wij hem anders willen hebben. Echt niet, echt niet. God is God. Altoos. En immer. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verkeerd. Amen.